allemaal weer zijn. Bijna allemaal, mijn eigen vrouw niet helaas, maar sommigen thuis gebleven. En zo'n lied is toch wel weer bijzonder, ook al lees je het. Er is geen godsdienst ter wereld die zoveel liederen heeft als het christendom. Islam heeft het niet. Er zijn helemaal geen religies dat hebben. De Hare Krishna, die hebben wel iets, geloof ik. Maar ja, je kan ook niet zingen van een God die je niet persoonlijk kent. Wat moet je over hem zingen? In blijdschap. Want muziek, zingen, is uiting van blijdschap. Ja? Volgens de Bijbel. Psalm zingt de Heer. En looft zijn daden. En roemt zijn daden. Nou, wij doen dat natuurlijk met wat de Heer Jezus gedaan heeft. Wat de Zoon van God voor ons gedaan heeft. En er is natuurlijk heel veel. Gaan we mee naar Galaten. Nee, sorry. 1 Thessalonicenzen. Er is natuurlijk heel veel. Hoe zeg je dat? Onzekerheid, schuchterheid, onvrede in de maatschappij ook. Allemaal vanwege wat er nu allemaal aan de hand is. Niet alleen met corona, maar wereldwijd, al die dingen. En daar word je natuurlijk mee gebombardeerd. En daar lees je en hoor je veel over. Je ziet er veel over, tenminste als je het allemaal wil volgen en kijken. Ik persoonlijk doe dat dus niet. Niet helemaal niet, maar laat me niet daarmee overvoeren. Maar dan hoor je natuurlijk allemaal dingen. Heel veel dingen die gaan wankelen, zekerheden van de mensen. En dan komen ze onzekerheid en in angst terecht. Ja? Goed, maar wij zijn in Christus, dus wat gaan wij doen? We gaan niet kijken naar wat we allemaal niet hebben hier in deze wereld. Of wat er misschien dreigt te verdwijnen. He, allerlei dingen in de maatschappij. Vroeger was alles beter en al dat soort dingen. Maar wij gaan kijken naar wat wij allemaal hebben. Dus kijk niet naar wat je niet hebt. Sowieso een gouden regel. Kijk naar wat je wel hebt. Nou, wij kijken naar onze geestelijke zegeningen. Efeze 1 vers 3. Hè? Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus. Nou, en die gaan we bekijken. Dus wij zijn nu in 1 Thessalonicense, ik wou zeggen beland, maar die heb ik nu uitgekozen voor ons voor vandaag. De brief van Paulus aan de Thessalonicense. Laten we eerst met gebed beginnen. Vader, ik wil u danken. Danken voor uw genade en voor uw liefde. Vader, uw woord, dat is niet gebonden. Nooit en te nimmer. Het zal ook nooit vernietigd kunnen worden. Het is namelijk voor altijd bewaard in de hemelen. En wij hebben dat woord hier voor ons. En dat kan ons helpen in de dagen die wij hier doorbrengen op aarde, Vader. Het geeft ons blijdschap, geeft ons kracht, bemoediging en een zicht op de toekomst, Vader. En zo wil ik ook vragen voor ons vandaag. Wilt u ons ook nu weer licht geven op uw woord, door uw geest, dat ons verstand verlicht mag worden. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, aan de Thessalonicenzen. Nog even de kaarten weer bij. Hier, dit is Turkije. En Thessaloniki, dat ligt hier. Thessalonica staat hier, zie je het? Dus Paulus is helemaal gereisd. Dit is Turkije, Azië, Klein-Azië. Maar dan zie je hier ligt Korinthe, Athene en Filippi. En hier ligt Thessalonica. Dus dat ligt in Griekenland. Het bestaat nog, hè? Thessaloniki heet het geloof ik nu. Dus daar kan je nog heen reizen naar de ruïnes. Maar geloof ik, nee, het is ook nog steeds een plaats met een bestuur, alles. Hè? Een functionerende dorp of stad, ik weet het niet. Maar Paulus heeft daar het evangelie gebracht. En dan kan je in Handelingen 17 lezen, daar is hij geweest. En hij is gaan reizen, hè? Je ziet al die lijnen lopen, hij is overal gereisd, dus hij is daar geweest, kwam in het heidendom en heeft hij het evangelie verkondigd en de gelovigen komen dan op een plaats bij elkaar. En dat zijn de gelovigen waarvan Paulus het eerste was, namelijk van het lichaam van Christus. Nou, die komen bij elkaar zoals wij dat nu ook doen. Ja? Hij heeft ook gemeentes gesticht. Maar hij gaat verder en dan schrijft hij dus de brief aan de Thessalonicenzen. Nou, ik heb er een paar dingen heb ik uit die brief gepakt. Dat je zegt, nou, dat is een geestelijke zegening voor ons. Of dat je daar misschien eens wat bij stilstaat. Van ja, wat is dat nou precies? Ja, bijvoorbeeld in vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. Welke is in God, de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Nou, wat valt hier nou op? Nou, God de Vader, dat weten we wie dat is. De Heere Jezus weten we. het opschrift genade zijn we in vrede. Dat weten we ook, dat is in deze bedeende genade. Maar dat hij ook zegt, de gemeente der Thessalonicenzen, dat is die plaatselijke gemeente, welke is in God de Vader. En dat zie je ook in de tweede Thessalonicense brief in zijn opschrift staan. En dat is de enige keer dat we dat lezen. Welke is in God? Nou, wat is daar nou zo bijzonder aan? Trouwens, Paulus ging natuurlijk reizen. En Thessalonicense is een van zijn eerste brieven. Daar is discussie over. De een zegt gelaten, de ander zegt 1 Thessalonicense. Maar het is wel of de eerste of misschien de tweede brief. Maar wel een brief die veel spreekt over de hoop die wij hebben, als je gelooft. Want als je gelooft, Christus is je hoop. En wat is dan in die hoop ook? Dat wij eenmaal zullen opstaan en hem tegemoet gaan. Dat kun je vooral in die brief van de Thessalonicense lezen. Maar kijk, is in God, dat wil zeggen, nou, je hoeft dus niet heel hoog naar God te gaan. Nee, in God. Dichterbij kan die gewoon niet zijn bij ons. Kijk, fysiek gezien, eenmaal in die geestelijke wereld, als we naar de hemel gaan, dan zijn we helemaal dichtbij. Maar wij zijn hier met elkaar in God. Dat is heel dichtbij. Je weet, in de tabernakel was God wel tussen dat volk, maar hij woonde in die tent, in het heilige der heiligen. En later had je natuurlijk de tabernakel. Ja? Dus je kon wel zeggen, ja, hij woonde te midden van zijn volk, maar er zat toch altijd die scheiding tussen. Ja? En wij hebben direct gemeenschap. En dat is bijzonder, die gemeente van de Thessalonicenzen hier, dat is natuurlijk in het heidendom. Want hier ligt Israël, dat kleine landje daar. God was alleen daar bezig, met het volk Israël. Alleen daar. Alleen aan dat kleine landje gaf hij zijn wetten. Er is geen dienst van God in de hele wereld als in Israël toen alleen. En daarom hadden ze natuurlijk zo'n hekel aan de Joden tot op de dag van vandaag. Want in die tijd, al die landen, Griekenland, Italië, ze hadden allemaal hun eigen goden. En dan zie je ook in de Bijbel, als ze dan ter strijde trekken tegen elkaar, en de een hakt de ander in, dan zegt hij, nou, onze goden waren het sterkst, die hebben hun goden verslagen. Dus ze wisten van elkaar, ze erkenden van elkaar, dat er heel veel goden waren. En Griekenland had, nou ja, ik weet die naam al niet, je had Jupiter, Zeus en noem ze allemaal maar op. En ze vervloekt ook bijvoorbeeld bij hun goden de ander. Goliath deed dat ook. Dus er was geen discussie over. Maar het ging erom, welke goden zijn het sterkst? En dan komt Israël. Dan komt God van de Bijbel. Ja, hier dat kleine landje. Dat kleine landje. En die zegt, er is maar één God. En de rest bestaat gewoon niet. Tot op de dag van vandaag. En wij beleiden dat natuurlijk ook. Dus al die landen, die horen dus, oh, dat wij hebben, dat bestaat gewoon niet. Zie je, dat is gewoon uniek in de wereld toen dat gezegd werd. En daarom zijn de Joden ook altijd heel apart. Want de islam wil ons nu ook doen geloven dat wij in dezelfde God geloven. Ja, dat willen ze graag. Wij geloven in dezelfde God, hoor. Maar dat is niet zo. Er is maar één God, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, en dan komt hij dus nu in het buitenland, bij de heidenen, en Paulus zegt, het is ook de God van de heidenen. En dat is uniek. Dat is uniek. En dan noemt hij die gemeente in dat heidenom hier, welke is in God. De heidenen waren zonder God. Efeze zegt, vervreemd van het leven van God in Efeze 4. Of in Efeze 2, zonder God. Geen hoop hebben in deze wereld. En nu, midden in dat heidenom, afgoderij, afgodstempels, komen daar een groepje gelovigen, ik zie dat zoals bij ons bijvoorbeeld, bij elkaar, en die zeggen nu, wij kennen ook die God van de Bijbel, wij heidenen, wij kennen hem, door zijn Zoon Jezus Christus is dat nu mogelijk gemaakt. Nou, die gemeente, die mag dus zeggen, dat die in God is, dat, zo noemt Paulus hun. Dat is heel bijzonder als hij dat zegt. Nou, als je kijkt, wat betekent dat als je in God bent? Kijk met mij even in het Oude Testament, 2 Kronieken 25 vers 8 bijvoorbeeld. Ik heb er even een paar even uitgehaald. En dat is allemaal Israël die dat zegt. 2 Kronieken 25 vers 8. Maar zo gij gaat, dat is Amazia zijn koning van Israël, dat wil zeggen van de twee stammen. Die vergadert, en dat is koning Amazia, dat zie je boven vers 5 staan. Die verslaat de Edomieten. Maar kijk, dan zegt hij dus, een profeet, een man gods die in vers 7 tegen de koning, in verband dat ze dus die Edomieten met ten strijde trekken. En dan zegt de profeet tegen hem, nou ja, vers 8, maar zo gij gaat, doe het, wees sterk te strijden. God zal u doen vallen voor de vijand, want in God is kracht om te helpen en om te doen vallen. In God is de kracht om te doen, om te winnen en om te vallen. Nou, wij nemen dat natuurlijk niet voor ons nu, voor Israël, en ook niet fysiek. Maar wat zijn wij? Wij zijn wel meer dan overwinnaars, toch? Wij hebben de wapenrusting en hij heeft macht om te doen winnen, dat doen wij. En als wij met het woord komen, met die wapenrusting en alle tegenwerpingen komen, nou, dan zie je, er is geen wijsheid, geen raad, geen verstand tegen de Heer. Er is gewoon niks tegen in te brengen. En dan verstomt men. Dus ja, dat is de kracht die je hebt als je in God bent. Wij hebben natuurlijk, in Christus hebben wij dat nu. Nou, kijk ook even in Psalm 44 vers 9. Psalm 44 vers 9. In hem is de kracht. Ja, in het Oude Testament kenden ze Christus natuurlijk nog niet. Psalm 44 vers 8. Maar die God, die was met het volk Israël. Die streed met dat volk als ze gehoorzaam waren. Maar als ze ongehoorzaam waren, ja, dan hadden ze hem ook tegen zich. En dan had hij ook de kracht om ze te laten vallen. Wat gebeurde er dan? Dan liet hij heidenvolken hun gewoon. Dan ging hij hun bezetten door middel van heidenvolken. En zo vielen ze dan. Totdat ze zich weer bekeerden. En dan toonde hij zijn kracht weer. En dan bevrijdde hij hem weer. Nou, wat zei ik? Psalm 44 vers 9. Even kijken. In God, heb je het. In God roemen wij de ganse dag. In uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Wat doet Israël? Kijk in vers 7. Ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard, zegt David. Ja? Want, en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar gij verlost ons van onze wederpartijen en gij maakt onze haters beschaamd. In geestelijke zin hebben wij dat exact hetzelfde als wij in God zijn. In Christus, in God, ja. In God roemen wij de ganse dag en in uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Waar is ons roemen voor Israël? In God. Ja? Inderdaad. Zij hebben de God van de Bijbel aan hun zijde. Dat zijn de termen in God. Kijk nu in Psalm 56. Daar moest je zijn. Kijk in Psalm 56 vers 5. Dus als een gemeente in God is. Ik weet, dit is voor Israël. Ja? Maar toch, in God zal ik zijn woord prijzen. Ja, ik zei het net al, die liedjes bijvoorbeeld, hoor, dat is ook prijzen van God. Dat doen wij als gelovigen met elkaar, toch? Dat is een uiting van wat? Van dankbaarheid en blijdschap van wat wij weten vanuit zijn woord, wat hij voor ons gedaan heeft. Dit is Israël die weet wat hij voor hun gedaan heeft. Kijk, in God zal ik zijn woord prijzen. Wat is dat? Dat wat hij gezegd heeft. Nou, dat doe je toch ook als je bidt. Of als je zingt, dan is dat je zijn woord prijst, toch? Ja, in de gebeden haal je ook altijd dingen aan die vanuit het woord komen, die voor jou veel betekend hebben of betekenen wat hij voor jou gedaan heeft. En dan prijs hem, ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zou mijn vlees doen? Dus in God, als ik dan in God ben, dan vertrouw ik op hem. Ik zal niet vrezen, en wat zal vlees mij nou doen? Ja, de Heer Jezus zegt al. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden. Want dat is het enige wat een mens jou kan doen. Je lichaam doden. Maar God die kan je ziel verderven naar de hel. Daar kun je veel beter bevreesd voor zijn. Nou, wij zijn niet bevreesd, want wij zijn nu in God. Ja? In Christus wil dat zeggen. Nou, kijk in, ook in vers 11. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zou de mens mij doen? Zie je dat? Dat zijn allemaal teksten goed om te onthouden voor jou. Dit is wel voor de kleine kudde in de grote verdrukking. Maar voor ons geldt dat toch ook? Als ik, waarom zou ik bang zijn? Ik heb de God, de schepper van de hemel en de aarde. Die heb ik met mij, altijd. Wat kan een mens mij nou doen? Ja, lichamelijk. Ik snap het wel. Ik wil ook niet graag doodgestoken worden op straat. Maar dan nog. Waar ga ik dan heen? Ja, ga ik naar de hemel toe. Kijk. 60 vers 14, even gauw, want ik wil niet te lang bij stilstaan allemaal. 60 vers 14, kijk, in God zullen wij kloeke daden doen en hij zal onze wederpartijen vertreden. Oké, In het Oude Testament ging ze natuurlijk wel met de legers en met de zwaarden erop af. Maar wat zijn onze tegenstanders? Ja, dat is degene die vijanden van het woord zijn. En ook die het woord en waarheid. Nou, die zijn geen vijanden, maar wel tegen kunnen staan. Ja? Nou, met het woord ben je dus altijd overwinnen. En dan ben je, zal je kloeke daden doen. Kloek, wat is kloek? Een kloek, ja, dat is een oude uitdrukking. Hè? Ja, verstandig, ja. Nou, dat is zo. Wij hebben natuurlijk de wijsheid en het verstand van Gods woord. Nou, 63 verstaan we nog even. Wat staat daar? Kijk, dat zou mooi zijn. Niet alleen woorden, maar dat het ook echt zo is. In Israël is dat heel belangrijk. De koning had de wet en die moesten wij ook elke dag lezen. En de koning zal zich in God verblijden. Nou, als het niet de koning is, maar de gelovige in ieder geval. Dat hij zich in God zal verblijden. En iedereen die bij hem zit zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Nou, dan gaan we naar Lucas 1:47. Er zijn zomaar een aantal teksten even. Wat het betekent als je in God bent. Als je niet in God bent, wat ben je dan? Dan is Lucas 1:47. Dan is de duivel je vader. En dan zeg je dat soort dingen niet, die kan je ook niet zeggen. Dus het is een hele bevoorrechte positie als je dat bent. Als je kan zeggen dat ik in God ben. 1:47. En dat is de lofzang van Maria. En nou ja, die prijst de Heer, omdat ze dus de Messias, dat hij uit haar geboren zal worden. En in vers 47 zegt ze, en mijn geest verheugt zich, kijk dan in God mijn zaligmaker. Dus waar verheugt zij zich in? Natuurlijk, dat ze een kind krijgt. Welke vrouw doet dat niet, als ze weet die in verwachting is. Maar zij verheugt zich in God, wat zegt ze erachter? Mijn zaligmaker. Het zijn allemaal teksten die wij ook op onszelf toch kunnen van toepassen. De blijdschap is niet in de dingen van de wereld. Ik weet heus wel, leuke nieuwe auto, alles soort dingen, mooie tv, dat is allemaal heel mooi en aardig. Maar oh wee, als die keer kapot gaat, ja? En dan zitten we opeens zonder. Maar het wordt ook allemaal weer heel gauw gewoon. Hè? Want alles wendt, ook dat soort dingen. De ware vrede weten wij, dat hebben wij in ons hart. En Maria, die roemt ook in God haar. Ze noemt hem al haar zalig maken. Nou kunnen we ook roemen in God. Wij hebben dit alles dus geestelijk in Christus gekregen. En dan roemt Paulus, kijk, gaan wij ook roemen. Kijk, Romeinen 5 vanzelf. Wij waren vijanden, wij konden niet in God roemen. De Thessalonicenzen hier ook waren heidenen. Wat hadden die al alleen een afgoden? We konden niet naar hun roemen, die konden niet roemen, die konden dit allemaal niet zeggen, omdat ze hadden angst voor die God, want dat is altijd een straffende God. En ze zijn bang om dood te gaan, zoals we dat nu ook veel om ons heen zien. En dat zie je ook met die terroristen, die aanslagen, dat is allemaal door angst. Ja, allemaal door angst, omdat die Allah, die staat daar klaar om je te verslinden. Ja? Nou, dat hebben wij niet als wij in God zijn. Want wij zijn een stapje verder, die Thessalonicenzen hier ook. Paulus is daar gekomen en wat heeft hij daar verteld? Het evangelie van de verzoening. Waardoor je vrede kan krijgen met God. Dat is omdat hij dat wil, hè. Hij is ook een God die gaat toornen. Hij kon de zonde niet door de vingers zien. Maar hij wil de mensen redden. En dat doet hij door zijn zoon. Dus Paulus zegt in 5:10, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijnde door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Ik was een vijand. God heeft de heidenen, de mensheid, met zichzelf verzoend. Dus ook die Thessalonicenzen en wij, 2000 jaar later. Dat heeft hij gedaan aan het kruis. En Paulus is de apostel die dat brengt naar hun toe. En dan zegt hij ook, vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dat wil zeggen, Gods werk is af, hij heeft het gedaan. De mens is redbaar gemaakt. Alleen de mens moet natuurlijk nog wel het aannemen. En dat zie je ook staan. Veel meer zullen wij, kijk, verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat is degene die heeft zich laten verzoenen. Die uitgestoken hand van God heeft hij aangepakt. De verzoening is niet zozeer hoe laat je met God verzoenen? Hoe krijg je dan vrede met God? Ja, is dat gewoon, nou ja, ik geloof u. Nee, daar zit dat kruis tussen. Alleen dan kan een mens met God verzoend worden. Je kan nog zoveel zeggen, ik wil God dienen, ik wil hem loven, ik wil hem prijzen. En weet ik het allemaal niet. Ik heb ook allemaal psalmen gezongen in de kerk. En toch was ik niet gered. Omdat Christus had ik nog niet al mijn verlosser aangenomen. En toen was die verzoening tot stand gekomen toen ik dat aannam. En dat zie je ook staan. En als je dat weet, dan ben ik behouden door zijn leven. Ben ik gered. Nou, dan ben je blij. Dan zie je ook daarachter staan, 11. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God. Zie je, dat wij roemen, net zoals in het Oude Testament, in God. Waarom? Wat is zijn daad voor ons? In het Oude Testament kon hij niet zeggen wat God voor hun gedaan had. Nee, want hij was met het volk Israël. Wij heidenen kunnen nu wel roemen in God. Want zijn daden, dat is vooral dus die ene daad aan het kruis geweest. Wij roemen of wij verblijden ons, ja. Want roemen is ook heel blij zijn, verheugen. Ook in God. Maar hoe dan? Door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Nu in de bedeelde genade. En als jij dat zegt, nu, op het moment dat je dat hebt geloofd, dat je hebt laten verzoenen. Nou ja, de een heeft natuurlijk een radicale bekering gehad en de ander is dat gewoon geleidelijker gegaan. We hebben niet allemaal een Paulusbekering meegemaakt. Maar hoe het ook zij, als je het eenmaal, ik weet nog toen ik was ook helemaal mensen, kinderen. Maar het gaat erom, als je eenmaal begrijpt wat het woord zegt, wat er gebeurt in jou, dan komt die blijdschap toch? Natuurlijk. En dan weet je ook, dus ik heb verzoening. Ik ben verzoend en wat heb ik dan? Ik kan in God roemen door zijn zoon. Want het is door zijn zoon dat ik vrede met hem heb gekregen. En wat, ja, ik zeg het al, kan ik zeggen, wat heb ik door de verzoening gekregen? 5:1. Ja? Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nooit, je kan nooit vrede met God krijgen zonder zijn zoon. In Johannes zegt hij ook, dit is het eeuwige leven. Dat zegt hij in het gebed tot de Vader. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus. Je kan niet zeggen, ja, ik geloof in Jezus Christus, alleen God bestaat niet. Je kan ook zeggen, ik geloof in God, maar Jezus, ja, een goede man. Word je niet gered. Dat is onmogelijk. Dat zie je hier ook staan. En daardoor heb ik dus vrede met God. Nou, dat is toch een geweldige positie. Ga maar naar 1 Timotheus 3 vers 16. 1 Timotheus 3 vers 16. Dus ik ben in Christus. Ik kan roemen in God. En ik heb vrede met hem. En daarom kan ik nu, wat we in de Colossenzenbrief ook vorige keer hebben gezien. Mijn leven is met Christus verborgen in God. In het Oude Testament konden ze toch praten over in God zijn. Maar als je zegt nu in God, dat kan alleen als je in Christus bent. En dan kan je roemen in God. Want ik ben zelfs met Christus verborgen in hem. Ja? Nou, en 1 Timotheus 3 vers 16, wat lezen we daar? Wij met elkaar. Dan zegt hij in vers 15, spreekt hij over, zo ik vertoef opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat zijn wij, dat is niet hier die muren. Of een kerkgebouw, wat men natuurlijk altijd een kerk noemt. Ik vind het best. Maar als iemand zegt, die komt hier binnen en die kijkt van, is dit de kerk? En hij zou leeg zijn, nou, of zou in een kerkgebouw zijn. Dan kom je in een gebouw, nee, dat is de kerk. Maar ik zou dan zeggen, en is er niemand, dan zou ik zeggen, waar is de kerk dan? Ik zie niemand zitten. Ja? Want wij zijn de kerk, wij zijn het lichaam van Christus. Ja? Dat zijn wij. En dat noemt hij het huis Gods. Wij komen natuurlijk in een gebouw samen, maar het gebouw is niet het huis Gods. Dat zijn wij. Kijk, het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente van een levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. En zo moet je doorlezen. En buiten alle twijfel, de verborgenheid, de godzaligheid is groot. God niet was geopenbaard in het vlees, want men leest hier natuurlijk de Heer Jezus Christus in. De godheid van de Heer Jezus. Maar daar gaat deze tekst niet over. Dit gaat over de plaatselijke gemeente. God is geopenbaard in het vlees nog steeds. Dat is die in ons. Kijk, is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. En als het zou gaan over de Heer Jezus. Dat hij God was. Als die, dat is die, ik bedoel, dat ontken ik niet. Maar als deze tekst erover zou gaan, dan staat hier, is gepredikt onder de heidenen. Nou, dat was de Heer Jezus Christus in het vlees, is nooit gepredikt onder de heidenen. Want hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. Dus dit gaat over ons. Kijk, en is opgenomen in heerlijkheid. Dus dat is, wij zijn de gemeente in God. Nou, ik wou dat elke gemeente die rondom de Bijbel komen, dat kan zeggen. Dat ze in God zijn. Maar er staat dus bij door, dat is de verborgenheid de godzaligheid. Dat is nu alleen degene die dus beleidt dat Christus hun verlosser is. En dat dat ook gepredikt wordt natuurlijk. En vooral dat die recht gesneden gepredikt wordt. Nou, we gaan naar 1 vers 4 van 1 Thessalonicenzen. Dus ja, als je dat zo leest, welke is in God? Is wel een hele bijzonder iets hoor, dat we dat kunnen zeggen. Als je dit om tegen die achtergrond plaatst, dat wij heidenen kunnen zeggen, wij zijn een gemeente in God. En, nou oké, okay, dan zegt hij natuurlijk in vers 1 er ook wel iets achteraan. Nogmaals, welke is in God? De Vader en de Heere Jezus Christus. Zie je? Dat is het. Nou, en als we dan gaan naar vers 4. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Beladen wordt natuurlijk de verkiezing van God. God heeft je gekozen, verkozen. En dat ziet hij. Maar Paulus zegt, ik weet het. Heel veel mensen denken, ik hoop dat ik ook uitverkoren ben. Ja? En ik hoorde pas iemand zeggen, en die zegt ook een gelovige. Ja, ik weet mijn kind van God. Een andere, ja, dan moet je maar hopen dat je het ook zal worden. Ja, dat is wat. Dat is de Calvinistische leer, hè. We hebben natuurlijk vaak over de katholieke kerk, maar aan de andere kant zijn er ook heel veel verkeerde leerlingen, hoor, die echt niet deugen. Die van de duivel zijn, leerlingen van de duivel. Want wat betekent dat dan? Nou, Paulus zegt, ik weet uw verkiezing. En kijk, want dat zegt hij in aansluiting op vers 3. Want hij zag het ook. Kijk, zonder ophouden gedenken het werk uws geloofs. En arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop. Wat zie je hier staan? Geloof, hoop en liefde in één vers. Dat blijft uiteindelijk. Al die tekenen en wonderen, die zijn hier nog niet weg, maar die zijn eenmaal weg. En dit hou je over. En als we eenmaal bij de Heer zijn, dan hebben we de liefde. Want die blijft altijd. Maar hij gedenkt dat. Dat ziet hij dus. Hij ziet het werken, hun geloof. Dat is het geloof wat werkt. Hij ziet de arbeid der liefde. De liefde is de motivatie. En de verdraagzaamheid, dat heb je nodig in de verdrukkingen. Dat zag hij allemaal daar. Dat is het doel van de verkiezing. Paulus weet dat omdat hij het ziet. Dat werk, desgeloos, arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid van de hoop. Hoop doet leven. Wat is onze hoop? Thessalonicense brief, elk hoofdstuk eindigt in de hoop. Dat is dat hij ons komt halen. Nou, en kijk in vers 5. Want, hè, dat is na vers 4. Ik weet die verkiezing. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht in de Heilige Geest, in veel verzekerdheid, gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn, om u het wil. En dan, nou hier krijg je dus het werk uws geloofs. Gij zijt onze navolgers geworden, zie je, Paulus navolgen. En de Heere, natuurlijk, volg mij, dan volg je Christus. En het woord aangenomen hebben, en daar begint het mee, in veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zie, het is de blijdschap van de Heilige Geest. Die blijdschap. Kijk, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië, Achaïe. Nou, hier de kaart. Achaïe. Dit is Thessalonica. Dat is mooi, als je ziet, hè. In Achaïe. En dit is Macedonië. Zo, hè. We hebben het over Efeze, dat die hier allen die in Azië woonden het hoorden, maar de Thessalonicenzen die hadden ook een bereik hoor. Dat werd overal verteld, men had het gehoord wat er aan de hand was. Dus ook een hele bijzondere gemeente in God, ja. En dan zie je het, dus, want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië, maar in Achaïe, maar ook in alle plaatsen. Kijk, is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan. Uw geloof. Zie je het? Uw geloof. Daar gaat het in eerste plaats om. Ik kan een hele mooie diensten en preken, weet ik het allemaal niet houden. Maar het gaat om het geloof. Niet allemaal wat jij doet, maar wat hij gedaan heeft. Dat moet verkondigd worden. En dan, want zij zelf verkondigen van ons, hoedaniger gij ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Zie je, het werkt dus geloofs. Ja? Het werkt, het is luidbaar, het wordt bekend. De arbeid, de liefde, de motivatie. Je ziet hier, dat wordt verkondigd door de plaatsen daaromheen, dat zij tot God bekeerd zijn, tot de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Dus ze zijn gestopt met de afgoden dienen. En het wordt nu bekend, ze dienen de levende God van de Bijbel. Dus ze hebben ze niet stilgezeten. Anders kan het niet bekend worden. Arbeid de liefde. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is die hoop. En dan heb je die verdraagzaamheid. Hoezo dan? Nou, het was niet makkelijk hoor. Kijk maar wat Paulus heeft meegemaakt. Dat je in die heidenwereld in die God ging geloven. Maar kijk in vers 6. Zie je ook, ze hebben het aangenomen in veel verdrukking. Ja, ze werden ook vervolgd daar. En toch hebben ze haar vastgehouden. En dat is die verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Nou, en dat zag Paulus dus, ja. En dat is de verkiezing. Die zie je in praktijk. En kijk bij mij even in Efeze 1 vers 4. Is dat een zegen? Een geestelijke zegening? Ja, dat is een geestelijke zegening. Dat je in Christus bent uitverkoren hoor. En dat is niet wat wij nu vaak horen. Dan zou je helemaal niet zeggen. Nou ja, dat is geen blijde leer toch? Een hele onzekere leer. Je moet maar afwachten of het je gegeven wordt. Of jij wel uitgekozen bent. Of je ook naar de hemel gaat. Misschien ben je wel uitgekozen om verloren te gaan. Dat is toch verschrikkelijk? Maar Thessalonicense, daar zegt hij ook, ze hebben het van hem aangenomen. Je kan het niet aannemen als het jou gegeven moet worden. Ja, dat kan niet. Het moet je gegeven worden. Je bent uitgekozen. Nee, het komt tot je en je moet het aannemen. Je moet geloven. En Efeze 1 vers 4... Ja, die verkiezing van God is een geestelijke zegening. Zie je ook hier in Efeze 1 vers 4 staan. Gelijk hij ons, hè, gelijk, vers 3 gaat over die zegening. En dan gelijk, in overeenstemming, ja. Hij ons uitverkoren heeft in hem. Hij heeft ons uitgekozen, hoe? In Christus, voor de grondleggende wereld. Dus wij zijn uitgekozen, maar niet zoals het vaak uitgelegd wordt. Wij zijn in Christus uitgekozen. En als ik denk aan de tijd, het is heel simpel. Wij kiezen altijd, God heeft een doel, ja, hier ook. Heilig Romber is in de liefde. En dat wij natuurlijk in dat plan met hem gaan regeren zometeen over de engelen in de tweede hemel. Dat is het plan. Dus hij heeft dat instrument, het lichaam van Christus, heeft hij daarvoor in het leven geroepen, om het zomaar even te zeggen. Net zoals die Israël in het leven heeft geroepen om met hem te gaan regeren hier op aarde. Ja, het is eigenlijk zo simpel als wat. Als je het maar recht snijdt, dan ga je het snappen. Maar dan kiest hij natuurlijk mensen voor. Nou, wat doen wij nou? Als wij een doel hebben, je hebt een bedrijf, je wil een groot bedrijf hebben. Of anderen met sport. Dan kies je toch de beste mensen uit. Toch? Je gaat niet de kneusjes uitkiezen, toch? Ik ging vroeger voetballen met mijn klasgenoten. En dan ging natuurlijk poten zo. Ken je wel, hè? Je wil winnen en dan mocht je kiezen. Nou ja, ik kon gelukkig goed voetballen, maar je had ook altijd, en Barry kan het ook goed, zegt hij tenminste. Nou, ik heb wel eens een balletje ophouden en dan denk ik, ja, hij heeft wel techniek. Maar dan worden de beste, worden het eerst gekozen. En de rest, ja, die komen altijd aan het eind van de rij. Dat waren natuurlijk altijd dezelfde. Maar dat vind ik nou het mooie. Wij zijn zondaren en totaal ongeschikt. Totaal ongeschikt. En wat heeft God nou gedaan? Hij heeft zijn zoon uitverkoren. En dat is de allerbeste die je kan hebben. Toch? En als jij nou in zijn zoon bent, dan heeft hij allemaal topmensen. Er zit geen kneusje bij in het lichaam van Christus. Niet één. Want als jij bent uitgekozen in Christus, wanneer ben je uitverkoren? We gaan het daar volgende week in de tweede Thessalonicense brief over hebben. Wat die verkiezing, daar ga ik nog iets meer over vertellen. Maar dat is wat hij doet. Hij heeft ons in Christus uitgekozen. En jij moet dat evangelie aannemen. Want je wordt niet van tevoren geroepen. Je wordt tijdens dit leven geroepen. En dan kies jij. En dan zit je. Net zoals een trein heb je een station. Nou, er staat een bestemming op. Ik wil naar Schiphol. Dus ik weet hoe laat hij vertrekt. Ik ga erheen. En ik kom hij aan. Dan kan ik twee dingen doen. Of ik laat hem weer doorrijden. Ik stap niet in. Of ik stop in. Stap in. En dan kom ik op mijn bestemming. Zo ook moet je in Christus zijn. Om op de bestemming te komen die God met je voor heeft. Met ieder mens voor heeft. Als hij maar wil. Nou, dus dat is die verkiezing. De allerbeste Christus was namelijk volmaakt. Hij heeft de wet gedaan. Hij heeft de wil van de Vader compleet gedaan. Hij was volmaakt. Nou, en als wij in hem zijn, dan heeft hij de allerbeste die er zijn. Zo simpel is het, hè? Compleet anders als hoe wij het zouden doen. Dus je zou kunnen zeggen, om in dat voorbeeld van het voetbalteam te blijven, ja. Je hebt dan een voetbalteam helemaal vol met allemaal Ronaldo's. Misschien kan je er anders over denken. Misschien heb je een andere naam in je gedachten. Of allemaal Kruifjes. Noem ze allemaal maar op. Maar dat is het. En wij zijn allemaal christenen. Ja? Allemaal in Christus. Nou, terug naar 1 Thessalonicense. 1 vers 10. 1 Thessalonicense 1 vers 10. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets geweldigs. Want ze verwachten hem uit de hemelen, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Dus hij verlost ons. Ik bedoel, ik ben verlost, ja, daar is geen discussie over mogelijk. Ik ben in Christus, ik ben verlost. Van de toekomende toorn, de toorn die nog gaat komen. Nou weet je, die term staat nog een keer in de Bijbel, die heeft Johannes de Doper ook gezegd. Maar zij zijn niet verlost van de toekomende toorn. Want zolang wij hier zijn, komt hij niet. Maar zometeen komt hij over deze wereld. En ja, kijk, je moet het woord der waarde recht snijden. Als we even naar Openbaring 6 gaan. Wat is nou die toorn van God? Nou, daar wil je echt niet zijn, hoor. En Openbaring 6, daar zien we dus even een moment. Er staat veel over in de Bijbel, in het Oude Testament ook. Maar om een idee te geven, Openbaring 6 vers 9. Van die toorn zijn wij verlost. En dan zie je dus in vers 9, dat is in de grote verdrukking, dan zijn de mensen gedood. En dan ziet Johannes de zielen onder het altaar die gedood waren om het woord Gods. In die grote verdrukking. En dan roepen ze met grote stem, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. God wreekt zijn kinderen. Hij zal zijn kinderen die nu sterven of gedood worden, zal hij wreken. En ook straks in die grote verdrukking. En dan zie je, dan krijgen ze allemaal witte kleden en moeten wachten nog een tijdje. Nou, dan zie je vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en zie, er werd een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haardenzak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Zou dat indruk maken, denk je, als je dat meemaakt? Dat is echt afschuwelijk, hoor, als je dit gaat meemaken. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de oosten, over duizend en de machtigen en alle dienstknechten, alle vrije, alle mensen van hoog tot laag, welke positie je hebt, ook hebt. Allemaal. Alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. In plaats dat ze zich bekeren. Nee, en zeiden tot de berg en tot de steenrotsen van, nou ja, alsjeblieft, laat mij maar doodgaan. Dit is zo ontzagwekkend. Kijk, val op ons en vecht ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lands. Want de grote dag zijn storms is gekomen en die zal bestaan. Dus dat is die dag des storms als hij naar beneden komt op dat grote witte paard. Die hele 7 jaar is natuurlijk de dag des Heren, maar zijn climax is natuurlijk aan het eind. Nou, en Paulus zegt hier tegen Thessalonicense, hier in het midden in het heidendom, wij zouden allemaal die toorn krijgen, maar door de verborgenheid leven in de bedenkende genade. En dat is echt niet een soort ontsnappingsclausule dat wij niet verdrukkingen zullen hebben, want Thessalonicense zit in de verdrukkingen. Dus het heeft te maken met het programma van God. Daarmee niet zeggen dat wij natuurlijk geen verdrukking kunnen en zullen meemaken. Dat kan zeer zeker. En op vele plekken in de wereld is dat ook het geval dat gelovigen verdrukt worden. Maar we weten toch één ding. Als wij ons verlossen. Ik weet het woord en waard recht gesneden. Ik weet één ding zeker. Hier moet ik niet gaan kijken voor mijn vertroosting. In de openbaring. Want daar word ik niet door vertroost hoor. Wel, als ik in de verdrukking nu zit. Dan weet ik. Hij komt me halen. Want wat is nou verlossing van de toekomende toren? Dat is de opname. En wat betekent opname? Dat betekent dat je dat nieuwe lichaam krijgt. En dat we dan voor altijd en eeuwig in de hemelen zullen zijn. Nou, dat is een geweldige zegening toch? Want je weet ook dat hij komt natuurlijk een keer naar beneden. Maar kijk, in Thessalonicenzen 5 vers 9 zie je het ook staan. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid. Hoofdstuk 5 vers 9 van 1 Thessalonicenzen. Daar staat het ook, van die toren. Niet elk hoofdstuk eindigt ook met die geweldige hoop die we hebben. Maar die toren is er. Want als je in 1 Thessalonicenzen 2 vers 16 kijkt. Heeft Paulus over de Joden, over de heidenen die dus de Thessalonicenzen proberen te verhinderen, te geloven. Dat is die verdrukking. En dan vergelijk je dat ook met de Joden die dat ook met hun eigen volk ook hadden. In vers 16. En verhinderen ons te spreken tot de heidenen. De Joden proberen Paulus ook tegen te houden. En opdat zij alle tijd hun zonde vervullen zouden en de toorn is over hen gekomen tot het einde. De toorn is over Israël gekomen bij de val, bij Stefanus. Alleen doordat wij er zijn, die bedelen de genade, 1 Thessalonicenzen 2 vers 16 staat. In de bedelen de genade zien wij dat wij nog steeds de wederhouder zijn. Wij gaan het aanschouwen van bovenaf. En wij leven nog steeds in deze geweldige bedeende genade. Dus dat is een geestelijke zegening. Want Christus komt nog een keer naar beneden hoor. En dat is als hij op aarde komt. En dat is die tweede komst. En dan zie je al dat soort dingen gaan gebeuren. Nou, we gaan door naar 2 vers 13. Dat gebruiken we ook vaak, dat vers. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt. Daar heb je het weer, hè? Ontvangen. Geloof is door het horen. En dan het horen door het woord van God. Ze hebben het gehoord, ontvangen. En dan ga je het aangenomen. Zie je? Je moet het aannemen. Niet als der mensen woord, maar gelijk het ook waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Waarom werkt het? In u die gelooft. Ten eerste is dat natuurlijk als dat je gered wordt. Ten tweede is dat in je dagelijkse leven. Je wandel, je leventje. In je dagelijkse leven. Werkt het in u wanneer die gelooft. En wat werkt dan in mij? Wat gelooft? Gods woord. Zie je het? Geen visioenen. Geen tekenen. Geen wonderen. Krachten en al dat soort dingen. Genezingen. Daar word je niet door gesterkt hoor. Ook niet de persoon zelf. Die krijgt alleen maar met teleurstelling te maken. Omdat hij niet genezen wordt. Maar degene die het zien, worden daar natuurlijk ook niet door gesterkt. Ik heb het tenminste niet vaak meegemaakt. Als we al die verhalen horen, zie ik weinig innerlijke bekrachtiging door wat? Door Gods woord. Ik heb een keer iemand gesproken, dat was hier, toen was ik op een avondje ergens, een studie in de Oude Tol. Ik dacht, nou, daar ga ik ook heen. Toen heb ik iemand leren kennen. En een hele tijd is daar ook een vriendschap geweest. Maar toen ging ik natuurlijk over Paulus vertellen. Ja, die waren ook charismatisch. Dus ook, ja, toen ging ik natuurlijk over de tekenen en wonderen op een gegeven moment praten. En ja, toen het woord liet toen zien, ja, dat er nu geen tekenen en wonderen zijn. Dus was het even stil. En toen zegt zij, die zuster, ja, maar wat heb ik dan aan mijn geloof? Zie je? Dus als die tekenen niet meer zijn, dus waar zit je geloof dan? In de zichtbare dingen, in het aanschouwen. En Paulus zegt, wij wandelen niet in aanschouwen. Toch? Dus ja, dat gaat ook niet werken. Het is Gods woord dat werkt in ons die geloven. Nou, de geschiedenis met hun helaas, die hebben het niet geloofd. Nog tot op de dag van vandaag niet. Ze zijn nog steeds met dat soort dingen bezig. En inmiddels naar die gemeente geweest, naar die en naar die. Nog steeds niet die innerlijke rust en de bekrachtiging gevonden. Maar wel als je dit had geloofd. Dat werkt in u die gelooft. Dus dat is, ja, en wat moet je dan geloven? Ja, hij heeft het woord de prediking aan hun verteld. Dat hebben ze ontvangen. Wat heeft Paulus verkondigd aan hun? Niet het koninkrijksevangelie hoor. Namelijk het genade-evangelie. Hij heeft nooit iets anders verkondigd. Dus wanneer werkt iets? Als je gelooft. Nou, als je gelooft in de boodschap van genade. En die aan het lichaam van Christus gericht is. En dat is er maar één die daarover spreekt. En dat is de apostel Paulus. Dus wil je geloof wat werkt, dat je de Bijbel leest en het werkt, dan is dat het. Is dat de formule. Heel simpel. En het werkt krachtig. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Romeinen 16. Naar mijn evangelie. Nou, Paulus zegt ook, we hebben dat verkondigd, maar kijk in vers 1, zie je, Paulus, Silvanus, Timotheus. Die hebben dat verkondigd. En dat hebben ze geloofd. Dat hebben ze gemerkt. Je ziet ook, geloof, hoop en liefde is volledig aanwezig daar. Paulus zag de verkiezing, hij weet het ook. En hij zag het ook. En dan zie je die versterking. En Paulus zegt ook, maar merk op geen niks zeggen, hetgeen ik zeg. Houd in gedachtenis de opgestaande Jezus Christus naar mijn evangelie. Die moet je prediken. Die moet je gedenken. Die moet je lezen. Naar mijn evangelie. En dan zie je die wonderbare versterking. Dus wij geloven natuurlijk wel in de hele Bijbel. Maar ons geloof is ook echt in het, want hij zegt in het woord. En daar bedoel ik natuurlijk wel mee. Het geschreven woord, hè. Ik kan ook van alles zeggen. Niks is geïnspireerd. Alleen de teksten die ik noem zijn geïnspireerd. Dus je kan boekjes lezen ook allemaal. Maar het is het geschreven woord. Nogmaals, als je denkt aan die tekenen en wonderen. Nee, in het geschreven woord. Dat werkt in jou. Daar moet je je geloof in stellen. En nou, het woord God is levend en krachtig, toch? Hebreeën 4 vers 12. Levendmakend. Levendmakend, inderdaad. Het redt mensen. En het bekrachtigt mensen. Maar we moeten het recht snijden. Want waar vind ik het evangelie van mijn behoudenis? Ja, ik geloof in de hele Bijbel. Maar ik ga natuurlijk niet naar Noach, die bouwde een ark. Die werd gered, ja. Of je gaat offeren. Dat is wel een probleem, want ze hebben geen tempel nu. Dus hoe kan je dan, je God dienen? Dat kan helemaal niet. Nee, dat klopt, er is ook iets veranderd. Maar als je dat niet accepteert, ja, dan heb je een probleem. En wij hebben dus het geloof in Gods woord. En dus niet alleen weten wat er staat, want dat kan ook. Ik wist ook, nou veel is overdreven, maar ik wist ook dingen uit de Bijbel voordat ik gelovig werd. En er zijn heel veel mensen die weten heel veel uit de Bijbel, maar geloven ze ook wat er staat. En dan zie je, dat is niet altijd zo. Er zijn theologen die de Bijbel juist bestrijden. Of zeggen, ja nee, maar dat moet je zo lezen. Want dat is, gaan ze het veranderen, al dat soort dingen. Nee, wij geloven letterlijk wat er staat. En daarom is de Statenvertaling wel eens wat moeilijker. Ook als de King James, als we dat willen vergelijken. Maar ik doe dat heel soms. Ik zal één ding zeggen, ik ga nooit uit de King James spreken hier in de gemeente. Nooit. We zijn in Nederland en wij hebben de Statenvertaling. En dat is een goede vertaling. En soms is het wel eens moeilijker. Ik las pas ook een stukje vergeleken dat in de, ze hebben ook bepaalde dingen in de, toen de tijd, eeuwen geleden, in het Duits vertaald van de Statenvertaling. En vonden ze soms vreemd overkomen. Luther was natuurlijk heel anders met vertalen. Die deed echt in de volkstaal. Maar ja, daardoor heeft hij dingen niet altijd helemaal getrouw vertaald. De Statenvertalers hebben dat wel gedaan. Maar waardoor soms, zo letterlijk mogelijk, maar waardoor soms de zinsbouw voor ons een beetje vreemd overkomt. Ja, omdat ze het zo letterlijk hebben gedaan. Dus ja, oké, dat kan. Maar dan moet je studeren. En je hebt ook wat hulpmiddelen. Ik ben er helemaal niet op tegen om de King James te gebruiken. Waardoor je, ik ben tot nu toe altijd achtergekomen. Oh, dat hebben ze dan toch ook wel mooi weer. Mooi vertaald eigenlijk, ja. In onze Nederlandse taal. Dat is helemaal onze taal. Je hebt de Engelse taal, je hebt de Duitse taal. Dus wees blij. Dus wat is voor ons voldoende? Geloof in het geschreven woord. Dat je gelooft al de schriften van God ingegeven. En is nuttig tot lering. Een paar bladzijtjes verderop. En dat is alles wat je nu nodig hebt. Dat liedje moet ik dan denken, want ik geloof het en ik weet het. Ja, ik geloof het, dat liedje van de kindertjes. Want als je dat doet, dat is genoeg, toch? Zo zingen ze het. Nou, 2 Timotheüs 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dat moet je geloven. Opdat de mens Gods volmaakt zij en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Werken die goed zijn in Gods ogen. Die hij gedaan heeft in jou. Door gehoorzaamheid aan Gods woord. Samen met 2 Timotheüs 2 vers 15. Dat is alles wat je nodig hebt. En dat geeft mij de sterkte. En dat is dan ook die tekst die in vervulling gaat. Dat Paulus zegt. Jullie hebben het aangenomen niet als een mensenwoord. Maar dat kan je met die andere vertalingen. Nou ja, je hebt Bijbeltaal in mensentaal steeds eenvoudiger. Dat is eigenlijk mensenwoorden zijn dat geworden. Nee, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Werkt in u die gelooft. En dan werkt het. Elke keer weer geloof in het geschreven woord. En het werkt in mij. Paulus zegt in Filippenzen, hij werkt het willen en het werken in u. Gods geest die krachtig werkt waar? In de inwendige mens. Dat doet hij, dat is in ons. Waar is in ons? Dat is in die nieuwe mens. Heb jij de geest ontvangen uit de prediking van de wet of van het geloof? Die krachten onder u werkt, doet hij dat uit de prediking van het geloof of uit de prediking van de wet, de werkende wet? Weet allemaal, de prediking van het genade-evangelie, dan gaan we het werken. Nou, ik ben helemaal de tijd vergeten. Hoe lang ben ik begonnen, weet iemand het? 10 over zoiets, ja. Oké, nou dan ga ik naar 4. Ja, dan ga ik dit even kijken. 4 vers 13 is de opname. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, of dat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Dus die zegening van de net, dat het werkt in ons die gelooft. Het werkt. Heel veel mensen weten helaas niet dat het werkt, dat ervaren ze niet. Maar dat heeft een oorzaak. Geloof in de Gods woord, niet alleen geloof in de Bijbel, maar geloven dat Paulus ook je apostel is. Want dat is wat Gods woord leert. En dat je dat moet recht snijden. En dan, dat kennen we allemaal. We hebben allemaal het verschil meegemaakt. Ze werken al, ja. Hoe het was, voor het recht snijden en hoe het nu is. Nou, en dan komt hij in hoofdstuk 4 vers 13 met de opname. En dat is ook een geweldige zegening. Hij zegt in vers 13 tot en met 15. Kijk, in vers 14 heeft het over. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en is opgestaan, zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst, of tot de komst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met het bezuin Gods nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Slapen. Slapen is een rust van vrede, een rust toch? Ze zeggen dat ons van graf staat toch wel eens rest in peace, rust in vrede. Wat rust daar dan? Wat rust daar? Na zoveel jaren is er niks meer toch? Nou, als het heeft over dat wij zijn in Christus ontslapen, dus wij slapen, wij geloven niet dat wij slapen totdat de Heer komt. Mijn ziel en alles. Maar mijn lichaam, ja, dat slaapt. Maar mijn ziel en mijn geest bij de Heer. En als je komt naar beneden, dan krijgen wij op dat moment dat nieuwe lichaam. En dan worden wij dus opgewekt. Worden we wakker. En dan staan we op en dan gaan we de Heer tegemoet. Door het domein van Satan naar de derde hemel. Komt hij ons halen. Dat hele lichaam van Christus. Nou, daar gaan we de volgende keer verder al over hebben. En waarom is dat dan een geestelijke zegening? Nou, omdat het is het zichtbaar. De wereld zal het niet zien hoor. Maar hij komt nog een keer naar beneden. En dan zal alle ogen hem zien. En dan is het met ogen als vuur des vlams. En nu komt hij zijn lichaam halen. Dat zijn wij. En daarom is dat de geestelijke zegening. Want in de bedenkende genade gaan wij hem tegemoet. Maar de aarde verwacht een hele andere komst als hij komt. Ja? En dan zal het aard zijn en het zal ontzagwekkend zijn. Maar uiteindelijk komt hij natuurlijk daar om zijn koninkrijk in te richten, te vestigen. Maar als wij opgehaald worden, het nieuwe lichaam, gaan we de Heer tegemoet naar de derde hemel met het nieuwe lichaam. Dat is onze hoop. Dat we dat nieuwe geestelijke lichaam krijgen, wat Christus ook had bij zijn opstanding. Nou, ik ben er heel blij om dat ik dat ga krijgen. Ja? Als je jong bent, maar als je ouder wordt, ga je steeds meer denken van, nou, dat zie ik wel zitten, dat nieuwe lichaam eenmaal, toch? Ja, zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag van genade. We danken u voor al die geestelijke zegeningen die we hebben. Ook in die andere brieven kunnen we daarvan genieten. En daar dank u voor in de naam van de Heer Jezus. Amen.